Het Formule 1-seizoen 2023 komt steeds dichterbij, maar er gaan een aantal zaken veranderen op technisch vlak voor komend seizoen. Ronald, jij weet er natuurlijk vrij veel van. Kun je ons uitleggen wat er dit jaar allemaal gaat veranderen aan de auto's?
Zeker, met een belangrijke disclaimer dat het wel in de details zit, hè, ditmaal. We hebben vorig jaar, hè, 2022, hebben we een enorme omwenteling in het reglement gezien naar het grondeffect, wat ook goed werkt. En wat ook een reden is voor mensen, zeker techliefhebbers, om deze video uit te kijken. Want in het tweede gedeelte gaan we dat grondeffect uitleggen, hoe dat technisch werkt. En ook de vloeren van Red Bull, Ferrari en Mercedes met elkaar vergelijken. Maar om jouw vraag te beantwoorden, wat gaat er veranderen? Dat zijn dus relatieve details. Maar dat begint al met de voor- en de achtervleugel. En dat is mede geïnspireerd, of mede dankzij Mercedes. Mercedes kwam in Canada met een nieuwe design van de voorvleugel, wat meer outwash zou genereren. Dus waarmee je concurrenten achter jou weer meer in de vuile lucht zet. Nou, dat is exact niet de bedoeling van dit reglement. Dus dat heeft de FIA eigenlijk anders opgeschreven, zodat dat uit den boze is. Daardoor wordt de voorvleugel ietsje aangepast, maar dat stelt niet heel veel voor. Tweede is een veiligheidsding. De rolbar moet veel stringentere test kunnen doorstaan. Heeft natuurlijk direct te maken, hè, met de crash van Guanyu Zhou op Silverstone. Daardoor heeft de FIA ingegrepen. Onder meer Sauber had een eigen ontwerp. Nou, die moet dat aanpassen voor aankomend seizoen. Punt 3. Leuk voor de tv-kijker. Namelijk dat de FIA in het reglement altijd 6 verplichte camera-standpunten had. En dat worden voor dit jaar 7. En dat 7e standpunt is de helmcamera, dus meteen naast de ogen. Daar is natuurlijk mee geëxperimenteerd, hè, in de voorbije anderhalf jaar. Was een groot succes. Ik was er enthousiast over, maar volgens mij alle tv-kijkers. Dus daar gaan we veel meer van zien. En het allerbelangrijkste, of eigenlijk de 2 belangrijkste veranderingen, hangen samen met iets waar we het vorig jaar in de F1-update al heel, heel, heel vaak over gehad hebben. Namelijk de hele porpoising-discussie.
Ja, ik wou net zeggen, daar raken we nu ook niet over uitgepraat. Nee. Want het gaat eigenlijk gewoon weer verder. Vorig jaar was natuurlijk inderdaad veel discussie, zoals je zei. De FIA wil dat de porpoising gaan inperken, maar hoe gaan ze dat aanpakken?
Ja, nou, ik zei net door 2 dingen. Eigenlijk had ik moeten zeggen door 3 dingen, maar het gebeurt in 2 fases. Dat balletje is natuurlijk gaan rollen rond Canada met die technische richtlijn. Daarbij zei de FIA, stap 1 zetten wij vanaf Spa, Grand Prix van België. Toen kregen we dat porpoising maximum, hè, dat het aantal verticale bewegingen gemeten werd. En als jij niet onder het maximum bleef, dan moest je rijhoogte verplicht omhoog. Nou ja, stap 2 wordt nu gezet en dat is door echt het reglement aan te passen. Dus door dingen echt anders op te gaan schrijven. En het eerste wat gaat veranderen, liggen teams niet wakker van. Namelijk, er moet een betere sensor op de auto. Om dat maximum te kunnen handhaven. Nou, niemand ging over dat maximum heen, dus daar zijn ze niet bang voor. Ding 2 is dat de diffuser, het beginpoort van de diffuser, gaat omhoog. Maar het allerbelangrijkste is dat de vloer, en dan specifiek de vloerranden, gaan met 15 mm omhoog. En daar ging natuurlijk de hele discussie over, want door de vloerranden te verhogen, verhoog je eigenlijk meteen de rijhoogte. Je komt direct aan de rijhoogte. En je hebt dus een directe invloed als FIA zijnde op de hoeveelheid downforce die teams kunnen genereren. Want des te verder jij van de grond af zit met je vloer, des te minder effectief is het grondeffect en des te minder downforce je genereert. Dus daardoor ook de hele discussie, weet je wel, dat Mercedes 25 mm wilde, dat Ferrari en Red Bull zeiden, wij hebben helemaal geen probleem, dus wij willen helemaal niks, wij willen 0 mm. En wat je in de Formule 1 altijd ziet, dan wordt het een partijtje touwtrekken en komt er een compromis uit, 15 mm in dit geval. Daarvan zegt Red Bull nog steeds, dat is ons te veel. En daarvan zegt Mercedes, nou, we hebben nu een punt bereikt. Als je dat nog veel vindt, hè?
Ja, dan ben je knap ver heen, zeg maar.
Ja, dan ben je knap ver heen, ja.
Is deze ingreep eigenlijk wel nodig? Omdat het aan het eind van vorig jaar ging best wel goed, wat dat betreft, met publishing.
Ja, dus als je die vraag persoonlijk aan mij stelt, zeg ik nee. Dan zeg ik, ja, dit heeft eigenlijk weinig of minder met veiligheid te maken dan dat het politiek is. En dat snap ik vanuit Mercedes ook wel. Kijk, want Mercedes had 1 hele makkelijke oplossing voor porpoising, namelijk de rijhoogte verhogen. Maar als jij het alleen doet, dan ben je langzamer dan alle andere teams. Dus wat wil je? Dat iedereen dat moet doen, want dan verlies je relatief gezien natuurlijk niks, want dan is iedereen langzamer. Dus dit is puur de uitkomst daarvan. Zeggen sommige Formule 1 kopstukken ook wel. Pat Simmons zegt bijvoorbeeld van, ja, in mijn optiek heeft de FIA echt overdreven gereageerd op alle klachten van Mercedes na Baku. En had dat team het zelf maar op moeten lossen en had dat niet collectief hoeven te gebeuren. De FIA zelf is het daar natuurlijk, niet heel verrassend, niet mee eens. Die zeggen bij monden van Tom Basis van nee, helemaal niet. Wij zijn niet geswicht voor Mercedes, maar wij denken vooruit. Tom Basis zegt namelijk, weet je wat het is? Teams begrijpen het reglement steeds beter. Gaan in 2023 dus weer meer downforce vinden. Auto's worden dus meer naar de grond toegezogen. En daardoor kan porpoising terugkeren. En daardoor zegt Tom Basis, denken wij alvast vooruit met die 15 mm. En als dat gebeurt, zijn de rapen helemaal gaar. Zei Tom Basis, denk ik niet of weet ik niet zeker of dit wel genoeg is. Dus het is niet uit te sluiten dat we dit jaar er nog heel vaak over gaan hebben.
Ja, die verhoging van de vloer die gaat ongetwijfeld gewoon komen. Komend seizoen, hoeveel pijn gaat het de teams doen?
Ja, die 15 mm komt natuurlijk sowieso. Dat staat al als zwart op wit. En daarvan zegt Tom Basis van ja, dat kost 15 tot 20 downforce punten. Hè. Downforce punten zeggen de fans niet zoveel, maar teams werken altijd met downforce punten achter de schermen. En Tom Basis heeft dat ook voor ons, voor de gewone man, vertaald naar rondetijd. En hij zei van ja, dat kan op sommige circuits tot een halve seconde, dus tot 15e per ronde gaan kosten. Waarbij een hele belangrijke disclaimer is dat die auto's echt niet een halve seconde langzamer zijn dan vorig jaar. Sterker nog, als ik nu iets moet zeggen, gok ik zelfs dat de auto's sneller zijn dan vorig jaar. Maar door die verhoging van de vloer zijn ze 15e langzamer nadat ze zonder die verhoging van de vloer konden zijn. Dus zo moet je het eigenlijk zien. Dus ik denk dat de auto's alsnog sneller zijn, maar ze hadden nog 15e sneller kunnen zijn.
Ja, porpoising is een gevolg van het grondeffect, hè, waarmee de auto's sinds vorig jaar weer mee te maken hebben. Zou je nog een keer kunnen uitleggen hoe het grondeffect precies werkt?
Ja, nu wordt het interessant. Nu komt het leukste gedeelte van de video. Ja, kijk, grondeffect is eigenlijk een vrij oud concept in de Formule 1. Eind jaren 70, begin jaren 80 was het eigenlijk al gemeengoed. Lotus bijvoorbeeld wereldtitel meegepakt. Ferrari met Jody Scheckter wereldtitel meegepakt. Dus toen begonnen ze dat al te kopiëren. Alleen het begrip van het grondeffect was veel minder dan nu. Dus als op een gegeven moment alle downforce in één keer wegviel, ja, dan kunnen de mensen thuis wel raden wat er gebeurt. Dan krijg je een megaklapper. En tel daarbij op dat de faciliteiten, dus de circuits, lang niet de veiligheid hadden van nu. En het resultaat is dat eind 1982 dat grondeffect verboden is. Nou, 40 jaar later weer afgestoft. En eigenlijk is het idee nog vergelijkbaar. En dat gaat dus tegenwoordig op basis van die Venturi-tunnels. Die zijn vernoemd naar de Italiaanse natuurkundige Venturi, niet geheel verrassend. Maar zijn concept is vrij eenvoudig. Namelijk, creëer een vernauwing in een oppervlakte. In dit geval die vloertunnels. En richting de vernauwing gaat de lucht sneller stromen. En volgens de wet van Bernoulli, lucht die sneller gaat stromen, leidt tot een lager drukgebied. Nou, als je dit vertaalt naar de Formule 1, is het eigenlijk heel simpel. Die tunnels die onder Formule 1-auto's zitten, die zijn aan de voor- en achterkant hoger. Dus dan zit er meer ruimte tussen de vloer en het asfalt dan in het midden. Dus die vernauwing waar Venturi over sprak, die zit in het midden. Dus lucht komt via de voorkant die auto onder de auto, dus die tunnels in. Gaat dan richting die vernauwing in het midden sneller stromen. Daar ontstaat een lage drukgebied. En door dat lage drukgebied wordt de auto als het ware naar het asfalt toe gezogen. En dus genereer je downforce onder de vloer. Nou, dat is eigenlijk het hele grondeffect in een notendop. Met twee hele belangrijke voorwaarden voor teams. Punt 1, die vernauwing, dus hoe je het onder de vloer hebt vormgegeven, die moet goed zijn, want des te meer je de lucht weet te versnellen, des te meer downforce je kunt genereren. En ten tweede, de vloerranden moeten goed zijn. Want wat gebeurt er namelijk bij een lage drukgebied? De lucht aan de zijkant van de auto probeert onder die vloer te komen. En dat wil je voorkomen, want dan werkt het grondeffect niet meer. Dus je moet die luchtstroom aan de zijkant afscheiden. En daardoor zijn die zijkanten van de vloer, die ook mensen op televisie wel zien, zijn heel geavanceerd met allemaal flapjes en verhogingen en vertrappingen. Dat is puur om die luchtstroom af te scheiden en om dus een drukverschil te houden tussen onder de vloer en aan de zijkant van de auto.
Ja, de vloer is dus het allerbelangrijkste op de auto van tegenwoordig. Zagen we vorig jaar natuurlijk ook wel dat ze uit alle macht probeerden om de vloer te bedekken, zodat fotografen er geen foto's van konden maken. Nou, dat is niet helemaal gelukt, want wij hebben in de voorbereiding op deze video toch wat foto's kunnen zien van de vloer van Mercedes, Ferrari en Red Bull, de drie topteams in de Formule 1. Jij hebt er natuurlijk gewoon goed naar gekeken. Wat valt jou op? Wat zijn de verschillen tussen die vloeren?
Ja, best veel. En je hebt gelijk, hè. Dit willen ze eigenlijk niet dat wij dat weten en ook niet dat de mensen thuis dat weten. En al helemaal niet dat andere teams dat weten, want daar gaat het natuurlijk om. Maar een paar van die foto's zijn bijvoorbeeld gemaakt na een crash. Als die auto opgetild wordt, op een vrachtauto wordt gezet, dan worden er snel foto's van onder gemaakt. Of als monteurs zo snugger zijn dat ze een vloer omdraaien in of buiten de pitbox in het zicht van fotografen. Daar zijn de teambazen allesbehalve blij mee. Maar dat is een paar keer gebeurd. En nou ja, als je die vloeren met elkaar gaat vergelijken. Laten we dan beginnen met Red Bull. Op basis van die foto's hebben onze collega's ook mooie animaties gemaakt. En op die animaties zijn drie dingen te zien bij Red Bull. Punt 1, en dat valt meteen op, dat die vloer mega geavanceerd is. Zeker als je hem gaat vergelijken met Ferrari en Red Bull. En met geavanceerd bedoel ik dat er heel veel verbuigingen zijn. En heel veel scherpe hoeken om de luchtstroom mee te geleiden. En op die animatie zie je in het midden zie je een heel groot blok. Dat ligt lager bij de grond. Daar zitten alle zware onderdelen in verwerkt. Zoals de batterij en de tank. Die wil je zo laag mogelijk hebben in een Formule 1 auto. Om het zwaartepunt ook zo laag mogelijk te krijgen. Maar daaromheen zie je dat heel scherp met hoeken is vormgegeven. Nou, dat is behoorlijk geavanceerd. En dat geeft aan dat Adrian Newey een heel goed begrip heeft van het grondeffect. Want met die hoeken en die verbuigingen kun je de luchtstroom veel nauwkeuriger geleiden, dirigeren dan dat Mercedes en Ferrari dat doen. Maar als je dat niet goed doet, dan krijg je een hele onvoorspelbare auto. Dus daardoor zijn heel veel andere teams op safe gegaan. En heeft Red Bull dat vrij hard en vrij goed gespeeld. Het tweede wat opvalt aan die animatie zit aan de achterkant. Ook daar zie je dat richting de diffuser de vloer heel veel vertrappingen kent. Mijn Engelse collega's noemen dat een boat tail design. Nou, ook dat is veel geavanceerder dan wat andere teams hebben. En dat geleidt de luchtstroom weer beter, meer zoals jij het wilt, naar de achterkant, dus naar de diffuser van de auto. Dus zowel als lucht de vloertunnel inkomt, als hij er weer uitgaat, heeft Red Bull dat heel geavanceerd vormgegeven. En het derde wat aan de onderkant te zien is op deze animatie, zijn de zogenaamde ice skates. Dat zijn twee metalen plaatjes, die zie je aan de zijkanten van de auto. En dat lijkt heel simpel, maar dat is ook heel slim gevonden. Want die doen namelijk twee dingen. De eerste is, ze hebben een aerodynamisch effect. Hè. Bij dat glijden van de lucht naar achteren zitten die dingen in de weg. Maar dat is niet in de weg, want die glijden de lucht zoals Newey dat wil. En de tweede is heel praktisch. Namelijk, die vormen een soort buffer tussen de vloer en het asfalt. Dus als de porpoising dreigt, als je het asfalt dreigt te raken, heb je die metalen stangetjes, die metalen ijzertjes eigenlijk, heb je als buffer. Waardoor niet meteen de plank en niet meteen de skidbloks het asfalt raken. En die dus niet meteen slijten. En je altijd door de keuring van de FIA komt. Nou ja, al deze dingen samen, wij leggen het nu uit, lijkt heel makkelijk. Maar om dat aan de voorkant te bedenken, daar heb je een soort genie voor nodig. En dat genie hebben ze, namelijk Adrian Newey, die ook is afgestudeerd op het grondeffect. Dus ja, dit is gewoon een heel knap staaltje Formule 1 techniek.
Blijkt ook wel uit vorig jaar dat Red Bull porpoising het snelst had opgelost. Eigenlijk in Bahrein hadden ze er al geen last meer van. Terwijl Ferrari en Mercedes, Mercedes weten we, die hadden er heel lang last van. Ferrari uiteindelijk ietsje minder. Als je de vloer van Red Bull, wat je net hebt uitgelegd, naast die van Mercedes en Ferrari legt, wat is dan het verschil?
Ja, veel, veel. En bij Ferrari en Mercedes hebben we twee foto's van de onderkant van die vloer. En ondanks dat die van iets verder weg zijn genomen, zie je twee dingen heel duidelijk. Namelijk, wat ik zei, om mee te beginnen, dat Red Bull dat laaggelegen gedeelte heel scherp heeft vormgegeven met allerlei hoeken en verbuigingen. Zijn Mercedes en Ferrari voor een heel standaard ontwerp gegaan, namelijk veel meer ovaal. Nou, dat is eigenlijk simpeler. Je kan de luchtstroom minder dirigeren zoals je wil. Maar het zit ook minder risico aan. Dus als jij niet dat begrip hebt van een Newey, dan speel je iets meer op safe. Nou, dat hebben zij gedaan. Het vloeroppervlak is ook veel egaler, dus in dat opzicht ook veel simpeler dan wat Red Bull had. En het tweede wat opvalt, en dat is interessant met het oog op porpoising, wat jij net zei, is dat Mercedes en Ferrari hadden allebei een kickpoint. En Mercedes zelfs twee kickpoints aan de achterkant van de vloer. Nou, wat is een kickpoint? Eigenlijk heel simpel. Een kickpoint is een plek waarop de vloer in hoogte verspringt. Dus aan de achterkant waarin die vloer weer omhoog oploopt. En dat sluit precies aan bij mijn eerdere uitleg van het grondeffect. Namelijk waar die vernauwing zit. Daar is een lage drukgebied en daar wordt heel veel downforce gegenereerd. Dus vlak voor dat kickpoint genereer je heel veel downforce. En na dat kickpoint houdt dat op. Of in ieder geval wordt het veel minder. En dan zou je zeggen, nou, heel veel downforce genereren voor zo'n kickpoint is precies wat je wil. Dat klopt deels, maar anderzijds niet, omdat dan op één plek, een lokale plek in die vloer, extreem veel downforce wordt gegenereerd. En dat de auto daar dus extreem naar de grond wordt gezogen. Red Bull had niet zo'n kickpoint, of althans niet zo duidelijk. Die had dat veel geleidelijker. En dus, weet je, het hangt aan het hele concept. Alles hangt met elkaar samen. Maar dus is het wel opvallend dat Red Bull dat niet had. En dat ze ook geen last van porpoising hadden. En dat veel andere teams, zoals Ferrari en Mercedes, dat wel hadden. In ieder geval aan het begin van het seizoen. En dat zij ook last van porpoising hadden. Dus dat lijkt wel een beetje met dat kickpoint te maken te hebben.
En in hoeverre, hè, omdat Red Bull heeft het gewoon het beste voor elkaar, tenminste in 2022. Ja. In hoeverre kunnen andere teams, hè, Mercedes, Ferrari, maar ook de rest, leren of dingen kopiëren van Red Bull?
Ja, dat is een goede vraag. En dat is een van de belangrijkste vragen richting het nieuwe Formule 1 seizoen natuurlijk. Hè? Van in hoeverre valt het te kopiëren? Hoe succesvol is dat? En wat doet dat dan met de krachtsverhoudingen? Het simpele antwoord is dat delen wel te kopiëren zijn. Zeker die skates, hè, waar ik het over had. Die had Red Bull op de auto. Nou, toen deze foto's uitkwamen, niet heel veel later, zaten ze ook op allerlei andere auto's. Dus dat zijn delen die vrij makkelijk te kopiëren vallen. Maar zoals gezegd hangt alles met elkaar samen. Dus het is een totaalpakket. En dat kan jij eigenlijk alleen maar kopiëren als je het ook begrijpt. Dus je moet bijna in het hoofd van Adrian Newey kijken. Van hoe heeft hij dit bedacht? Hoe werkt alles samen? En pas dan kun je het kopiëren en kun je het net zo succesvol maken. En daar komt bij, dat is een quote van Mercedes. Die zeiden, als wij iets kopiëren, worden wij eigenlijk maximaal net zo goed als het team dat we kopiëren. Maar ja, je kopieert iemand, dus je gaat er niet meteen voorbij. En dus zegt Mercedes, ja, daardoor willen wij dat als het even kan liever niet. En willen wij liever ons eigen concept tot een succes maken. Waarbij natuurlijk wel altijd, hè, de Formule 1 wereld, niemand heeft zijn ogen dicht. Dus dingen die ze voor het eigen concept kunnen gebruiken en die ze kunnen jatten, dat zullen ze wel doen. Dus het is de eigen concept aanvullen met fondsen van Red Bull die daarin passen. Dat is denk ik het spel.
Ja, wat dat betreft is eigenlijk het tweede jaar vaak leuker met nieuwe technische reglementen dan het eerste jaar. Want ja, dan zijn we al gewoon een stap verder en komt de boel gewoon dichter bij elkaar. Tenminste, dat is wat ik in ieder geval hoop voor komend seizoen.
Ja, Ronald, ja, nou en daarbij is het grondeffect wel weer interessant. Kijk, maar bij allerlei andere omslagen in het reglement konden wij dat heel erg zien, weet je wel. Dus konden wij zien wat teams deden en konden wij ook zien wat er dan gekopieerd werd. Maar hier, het overgrote deel van de downforce wordt tegenwoordig onder die vloer gegenereerd. Dus als zometeen iedereen het doek van die auto trekt en wij worden geacht om daar heel zinnige dingen over te zeggen, dan zien wij niet wat eronder zit, weet je. En daar valt of staat eigenlijk alles mee. Dus dat maakt het huidige reglement heel leuk, maar om te duiden ook heel lastig. En nou ja, hopelijk hebben we dat hiermee wel een klein beetje kunnen doen.
Ja, het zou zelfs zo kunnen zijn dat, ik noem maar wat, een team als Haas in één keer iets geniaals heeft gevonden op de vloer. Het is natuurlijk niet dat zij in één keer naar voren gaan, maar ja, het kan. Maar we zien het gewoon niet. Dus het is gewoon de eerste test afwachten, wat meteen ook de enige test is. Want we gaan dit jaar maar drie dagen testen. Dus we moeten eigenlijk gewoon goed de gezichten in de gaten houden in Bahrein. Want als ze onweer staan, dan weet je hoe laat het is. En als het een glimlach is, dan weet je ook hoe laat het is. Maar goed, dat is eind februari pas, al is dat dan sneller dan je denkt. Ronald, thanks voor je uitgebreide analyse weer. Dat was heel duidelijk. Over een paar weken trekken de teams de doeken van de auto's. En eind februari gaan we natuurlijk testen. En vrij kort daarna staat de eerste wedstrijd van het jaar alweer op het programma. Ik dank jullie allen voor het kijken en graag tot de volgende.